We hebben nu 7 maart Borculo gehad, 21 en 23 juni, hier bij Erf Korts. Vorige week, of de 20e oktober, ook hier. Opnames gemaakt, maar ik kan ze nergens terugvinden. Op de site niet. Ook de notulen van de vergadering valt me erg tegen wat ervan opgeschreven wordt. Bijna 0,0. Ik wil wel eens weten hoe dat ermee omgegaan wordt.
Ja, daar krijgt u nu antwoord op.
Wil ik wel doen. Volgens mij staan die van juni wel op de website.
Natuurlijk van die vergadering moeten. Daar is verslag van gemaakt.
Even een momentje. Volgens mij hebben wij afgesproken, en u moet maar even verbeteren, er zou een verslag komen van de vergadering, van de bijeenkomst. De vragen die zijn gesteld, die zouden ook worden beantwoord in het verslag. Hè? Dus u zou dat verslag krijgen toegestuurd, het zou op de website worden geplaatst en de geluidsopnames zouden er zijn. Ja. Dat was volgens mij de afspraak. Ja.
Daar wil ik dan op antwoorden.
Ja?
De verslagen zijn niet naar mij toegestuurd.
Okay.
Op de website is een summier antwoord gegeven, maar lang alle vragen die gesteld zijn, zijn niet beantwoord. En ik vind dat als er wat vastgelegd wordt via beeld, daar staat aan toe, maar als er gezegd wordt dat er verslagen wordt gemaakt, dan hoort dat op de site
ja.
Per datum aangegeven te worden. Dit is wat er opgehaald is en dit is de antwoorden.
Ja,
en die mis ik compleet.
Oké, dat was wel de afspraak. Ja.
De afspraak is, we hebben dat duidelijk gezegd, dat u dat verslag en al die geluidsopnames en de presentaties, de slides die we hebben getoond, dat we daar 3 weken voor nodig hebben. Die termijn die verloopt aankomende donderdag, volgende week donderdag. De laatste hand wordt aan het verslag gelegd. Maandag, dinsdag gaan we het controleren. Volgende week staat het conform de afspraak gewoon op de site.
En dan krijgt u een mailtje van met de verwijzing.
Dan zijn de verslagen van juni, dat is meer dan 3 weken geleden, niet goed beantwoord. Daar kun je helemaal niks van terugvinden. Een globaal antwoord. En anders moeten we me aangeven waar ik die terug kan vinden. Ik heb sowieso geen mail gehad.
Maar uw punt is helder. Even een antwoord, Rachel. Waar kunnen mensen de verslagen terugvinden?
Ik spreek even namens Oost-Gelre. Daar staan de verslagen en alles van de windcafés van 21 en 23 juni op de website www.oostgelreneutraal.nl.
En de verslagen van de laatste bijeenkomsten, die komen volgende week donderdag.
Exact, ja.
Ja?
Hoe zit het dan bij Berkeland?
Hoe zit het bij Berkeland? Er komt even een microfoon. Nee, wacht even. Er komt even een microfoon.
Sorry. Het staat op de website, maar het klopt dat wij het geluidsbestand niet op de website hebben staan.
Even in de microfoon praten.
Oh, ja, ik praat in de microfoon, dacht ik. Dank je. Het klopt dat het verslag staat op de website, maar het klopt dat het geluidsbestand daar niet op staat. Van juni. Daar verwijzen wij naar Oost-Gelre op onze website. En van de volgende week, dat komt nog.
Dus op de website van Berkeland wordt verwezen naar de website van Oost-Gelre voor wat betreft de geluidsbestanden?
Ja, dat klopt.
Okay. Ja. Goed. Punt van aandacht. Laten we het daar even bij houden. Is daarmee uw vraag beantwoord?
Ik ben er wel tevreden.
U bent er niet tevreden mee?
Ik ben niet tevreden in die hoedanigheid dat ik niet naar de website van Oost-Gelre hoef te gaan. Ik vind, als ik inwoner van Berkeland ben, surf ik in Berkeland en ik klik dan windcafés aan,
ja.
Dan is er een hele presentatie te zien, een kleine aanvulling op de gestelde vragen, maar de gestelde vragen allemaal, het verslag is 0,0. Of ik doe het niet goed, maar dan hoor ik dan graag te horen.
Nou, of je het niet goed doet, dat weet ik niet, maar laten we afspreken dat we daar nog een keer heel goed naar kijken. Ja, nee, helder. Goed, dat gezegd hebbende. Bij de ingang is u gevraagd om uw e-mailadres achter te laten. Dat hebben, denk ik, de meesten gedaan, maar ook een grote groep mensen heeft dat niet gedaan. Nou is dat natuurlijk niet verplicht, maar dat betekent ook dat u het verslag ook niet rechtstreeks krijgt toegestuurd. Dat is 1, maar goed, u kunt dat op de website, op een website zeg ik maar even, terugvinden. Maar we willen na afloop van deze bijeenkomst u ook een vragenlijst toesturen. Een vragenlijst over van wat u hebt gehoord, of u een voorkeur heeft, of u specifieke vragen heeft. En dat kunnen wij dus alleen maar toesturen naar de mensen die een e-mailadres hebben achtergelaten. Dus mocht u die vragenlijst willen invullen, en voor ons is dat wel belangrijk om een zoveel mogelijk vragenlijsten terug te krijgen. Dan zou ik u willen vragen om in de pauze of even na afloop alsnog uw e-mailadres achter te laten. Dan zorgen we dat u dat krijgt. Dit is het eerste themabijeenkomst. We hebben er nog een aantal te gaan. We gaan het nog hebben over landschap. We gaan het nog hebben over gezondheid, over ecologie. Dat komt allemaal in het nieuwe jaar. Nu gaan we het hebben over financiële participatie. En het is misschien wel goed om, en daar zal de spreker ook iets over zeggen, een verschil te maken tussen financiële participatie en financiële compensatie. Dat zijn twee verschillende dingen. Hoort u vanavond meer over. Even over de spreker. Actief betrokken geweest bij een initiatief in de Betuwe. Daar ga ik straks iets over vertellen. Op dit moment begreep ik van jou fulltime bezig met het onderwerp energietransitie, met wind en met alle andere. Dus wat ik denk een hele deskundige iemand die de fase waarin wij nu zitten ook allemaal heeft meegemaakt en ons waarschijnlijk een aantal goede tips kan meegeven, ook een aantal richtingen kan meegeven waar we aan kunnen denken als we het hebben over financiële compensatie of participatie. Gerla Veldhoven, mag ik jou vragen het podium te nemen? Stel jezelf even voor.
Ja, goedenavond allemaal. Ik ben goed verstaanbaar tot achterin. Ja, oké, mooi. Fijn dat ik hier mag zijn. Het is een eind rijden en het was de langste file van dit jaar vandaag. Maar ik ben er tussendoor gezwijnd, zou ik bijna zeggen, want ik heb niet veel file gehad. Leuk om hier te zijn. Extra leuk omdat volgende week mijn zoon naar Neede verhuist vanuit Deventer. Dus dan ben ik hier weer om te helpen met verhuizen. Ik ben gevraagd om hier wat te vertellen vanuit het project wat wij in de Betuwe hebben gedaan. Dat gaat om twee windparken die door een coöperatie samen met commerciële partijen zijn ontwikkeld en uiteindelijk zijn gebouwd. Daar ook even, we heten Betuwewind, dat is de werknaam, voluit is het Burgerwindcoöperatie West-Betuwe. En we zijn een coöperatie. Een coöperatie wil zeggen dat is een vereniging van burgers waar iedereen uit de omgeving lid van kan worden. En die coöperatie is eigenaar, dus die rechtsvorm is eigenaar van de projecten die wij ontwikkeld hebben. Ik kom zelf eigenlijk uit het onderwijs. 10 jaar geleden was ik fulltime docent aan de Hogeschool Utrecht. Dat is een van de logo's die je in mijn achtergrond ziet. Ik gaf les in marketing en op dat moment zagen wij in het dorp dat we eigenlijk vonden dat de gemeente veel te weinig deed aan duurzame energie en dat we dat als burgers graag een zetje zouden willen geven. Dus toen zijn we met een aantal kornuiters hebben een energiecoöperatie opgericht. Dat was, ik sta er niet eens op, de coöperatie zoals die toen heette. Kort daarna hebben we ook Betuwe Wind opgericht, omdat de gemeente windmolens wilde, eigenlijk net als jullie. Ze waren een stapje verder, het zoekgebied was aangewezen en er was ook al beleid gemaakt van wie mag daar dan bouwen. En daar stond in dat beleid, burgers moeten ook mee kunnen doen. En dat was, meer stond er niet, was één zinnetje. Maar wij dachten toen van oké, wij zijn burgers, dan willen we ons er ook wel mee gaan bemoeien. Op zich was het zoekgebied dus al aangewezen. Er was ook gezegd van ongeveer grootte en hoeveel windmolens zouden daar dan passen. Het ging om twee zoekgebieden. En zo is Betuwe Wind ontstaan. Dat is een aparte coöperatie geworden die zich helemaal toelegde op het ontwikkelen van die windmolens. Ondertussen verkopen we via Betuwe Stroom die stroom ook in de regio die wij maken. Dus daar hebben we een apart label voor. Dat doen we samen met andere coöperaties, soort Agem, wie een beetje de coöperaties kent hier in de regio, die kent ook Agem. Energie Samen Rivierenland is eigenlijk de Agem van Rivierenland. Ik ben daar ook directeur van, dus ik ben daardoor ondertussen fulltime bezig met energie. Het is heel leuk, maar het gaat ook vaak moeizaam en langzaam, dus er is heel veel te doen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik had al wel wat duurzaamheid in mijn verleden. Ik heb ooit de Groene Winkel in Utrecht opgericht, dat is een natuurvoedingswinkel. En ik heb ook bij Fairtrade gewerkt. Dat is een organisatie die derde wereld artikelen importeert tegen een eerlijke prijs. Om ons project in te leiden, wil ik jullie om te beginnen een filmpje laten zien wat gisteren op het RES-congres in Utrecht werd vertoond en waarvoor ze bij ons langs zijn gekomen. Doet hij het? Ik denk dat ik hem even hier moet opstarten. Ik zal altijd even zoeken. Op dit moment met onze windparken in de gemeente West-Betuwe kunnen wij 60% van de stroombehoeften opwekken, lokaal. Ik denk dat dat de hele transitie een stuk soepeler maakt als burgers zich ook echt in hun eigen omgeving daarvoor inzetten. Als ik om me heen kijk wat nu de klimaatschade is op dit moment, dan kan er eigenlijk al geen graad meer bij. We stellen maar uit. Daar maak ik me echt wel grote zorgen over. Iedereen belooft wel veel, maar als je kijkt naar de realisatie, dan valt het er allemaal een beetje tegen. Ik merk ook dat met name bestuurders en gemeenteraadsleden daar ook best wel moeite mee hebben. Dat zijn toch vaak wat korte termijn denkers, terwijl wij weten dat we nog 25 jaar bezig zijn voordat we ons doel bereikt hebben. We hebben nu 2 windparken gerealiseerd samen met partners. Dus er staan 14 windmolens, waarvan er 7 dan eigendom zijn van de coöperatie. We hebben vergunning voor een zonneveld, wat we hopelijk volgend jaar gaan bouwen van 3,5 hectare. Ons windpark bestaat nu 2,5 jaar. We hebben eigenlijk vanaf het begin echt een behoorlijke winst gemaakt. We kunnen de leden 10% uitkeren op hun investering. En daar houden we nog een hoop geld over om nieuwe projecten mee aan te vliegen. De uitdaging is nog veel groter dan die 60% die wij nu invullen. Het gaat alleen nog maar om elektriciteit. We moeten nog een enorme transitie door. Dat is een heel proces om uiteindelijk ook de gemeenteraad te overtuigen dat het een goed idee is om die windparken te bouwen. Daar zijn we echt jaren mee bezig geweest. De commerciële partijen die toch bang waren dat een stukje winst naar ons zou wegvloeien. En natuurlijk vooral bij de direct omwonenden. Van waar krijg ik last van en wellicht ook wat kan ik er ook voor terugkrijgen. Het belangrijkste is dat wij een energiecoöperatie zijn waar burgers in de omgeving lid van kunnen worden. En we zijn nu plannen aan het maken om te zorgen dat we de stroom tegen kostprijs ook aan die omgeving kunnen gaan leveren. We hebben ook een voedselbos gestart per 1 januari. We kijken nu ook naar landbouw en stikstofachtige problemen die we samen ook hebben. En we gaan een laadplein beginnen voor de bouw. 3 aannemers die gaan samen de dijkverzwaring tussen Tiel en Waardenburg uitvoeren. Die gaan allemaal elektrisch dat werk uitvoeren. Maar ze konden bij Liander te weinig vermogen krijgen om die werktuigen elke dag op te laden. En toen kwamen ze bij ons en zo is die samenwerking ontstaan. Dit was een vuilstort, die zou gesloten worden, want die was vol. Maar die moet nou wel 70 jaar rusten. En zo ontstond eigenlijk het plan, niet alleen om hier windmolens neer te zetten, maar ook is de bult ondertussen bedekt met zonnepanelen. Maar samen hebben we dus een energiehub die we hier realiseren. En we gaan in de toekomst ook samenwerken om die stroom zo goed mogelijk in de omgeving weg te zetten. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen tegen andere, misschien meer beginnende energiecoöperaties, van neem de tijd. Alles wat je nu nog niet kan, kun je leren en kun je hulp bij vragen. Er zal in de toekomst nog veel meer elektriciteit nodig zijn. Ook de plannen die er al zijn voor wind op zee en dergelijke zijn nog niet voldoende om dat allemaal in te vullen. Dus ik denk dat we nog veel te doen hebben. Nou, dat is ons project. In 3 minuten. Als ik het moet vertellen, doe ik er meestal langer over. Onderwerpen die ik graag langs wil laten komen vanavond is ons project. Maar dat hebben jullie eigenlijk in grote lijn al op het filmpje gezien. Iets over voordelen van als je iets coöperatief aanpakt om te ontwikkelen. Ook hoe windontwikkeling financieel werkt. Want ook dat is belangrijk om uiteindelijk te kunnen zien welke financiële participatiemogelijkheden er zijn. Ik laat ook zien wat wij met onze winst doen of met onze opbrengsten. Dat is een heel palet van mogelijkheden. Uiteindelijk willen we toe naar lokale stroom tegen kostprijzen aan de omgeving leveren. Dus dat wil ik ook even laten zien hoe dat werkt. Maar ook wat er mis kan gaan. Overigens heb ik de laatste jaren ook ben ik betrokken geweest. Ik word vaak gevraagd in dit soort zaaltjes, maar ook door energiecoöperaties om advies te vragen over hoe doe je dat nou. Dus ik heb ook een hoop andere projecten ondertussen gezien. Dus ik kan ook wel, ook aan de hand van vragen die jullie hebben, en dat doen we vooral richting pauze en na de pauze, ook dingen vertellen over andere modellen, hoe je dingen ook anders zou kunnen aanpakken. Dit is korte lijn de tijdlijnen, hoe wij ons project hebben ontwikkeld. Dat begon in 2013. Toen werd de windvisie van de gemeente vastgesteld. Net als bij jullie waren er twee gemeentes, Neerijnen en Geldermalsen. Op de grens is heel vaak met windmolens, wordt dan gepland om die windmolens neer te zetten. Later zijn die gemeentes gefuseerd met elkaar. Dus nu hebben we met één gemeente te maken, West-Betuwe. Maar het was een zoekgebied van twee verschillende gemeenten. En er waren al 8 verschillende commerciële partijen in dat gebied actief om grondposities vast te leggen. Of die hadden daar grond in eigendom. En die wilden dus allemaal wel een graantje meepikken van dat plan. Dat maakte het best heel ingewikkeld om tot een coalitie te komen om ook met burgers samen te werken. Wij waren niet heel erg welkom toen we onze vinger opstaken van nou, wij willen die burgerparticipatie wel vormgeven. Aanvankelijk werd ons 5% aangeboden, 5% eigendom in het park. En daar moesten de burgers het dan mee doen. Nou, wij vonden dat niet genoeg. Wij wilden 50%. En daar hebben we 2 jaar over gedaan om ergens in het midden uit te komen. Hadden we natuurlijk sneller kunnen doen. Maar het lag ook niet alleen maar aan ons. Ook de grondeigenaren en de projectontwikkelaars die al actief waren, die hadden ook natuurlijk een strijdig belang ten opzichte van elkaar. En dat was gewoon heel veel praten in het begin om dat helder te krijgen. Maar uiteindelijk kwamen we op 25% eigendom voor de burgers uit in dat gebied. Daar hebben we ook nog wel voor moeten betalen. Achteraf zijn dat, toen waren dat hele grote bedragen. Achteraf kijken we eigenlijk, nou, dat paste eigenlijk prima bij de business case van de windmolen, want dat gaat ook altijd over grote bedragen. Het was ook wel logisch dat we daar wat voor zouden betalen, want er staat ook dat in 2000 al de eerste grondposities vastgelegd werden. Daar was dus ook door projectontwikkelaars al heel veel voorwerk gedaan. We hebben uiteindelijk in 2017 vergunning gekregen en we hebben totaal 14 windmolens gebouwd, samen met de commerciële partijen. En van een masthoogte tussen de 120 en de 140 meter. En er komt dan nog een wiek bovenop van nou 65 à 70 meter. Dus in die tijd was dat, de tiphoogte 210 meter was de hoogste van Nederland toen wij vergunning kregen. Ondertussen worden er al grotere molens vergund en ook gebouwd. Totaal was dat 55 megawatt. Megawatt is 1000 kilowatt en dat is het vermogen. Dat wordt vaak gebruikt om aan te duiden wat de capaciteit is van een windmolen. Het zegt alleen eigenlijk niet zoveel. Dat betekent dat hij maximaal 55 megawattuur in 1 uur kan opwekken. Maar dan moet het wel hard waaien. Dus eigenlijk moet je dit getal nog vermenigvuldigen met de gemiddelde wind en het aantal uren per jaar. En dan weet je pas wat de opbrengst is. Met onze windmolens is dat ongeveer 90 miljoen kilowattuur. Wat wij met de 7 windmolens van de coöperatie opwekken. En dat is genoeg voor ongeveer 30.000 huishoudens. Er zijn in West-Betuwe 20.000 huishoudens. Dus nou, dan kun je zeggen, dan doen we het goed. Hè? Alleen helaas is stroom is maar een klein deel van ons energiegebruik. En er zijn natuurlijk ook nog bedrijven en openbare voorzieningen die ook allemaal energie kosten. Dus het is nog lang niet genoeg. We hebben bij Financial Close, dus dat is het moment dat je eigenlijk al het geld bij elkaar hebt, alle offertes weet en de beslissing neemt om te gaan bouwen. Toen hebben we op dat moment ons aandeel kunnen uitbreiden naar 50%. En dat was omdat de business case van een van beide parken zo goed was, dat we eigenlijk naar de bank konden stappen en zeggen, nou, we willen wat extra geld lenen om ook de aandelen van een deel van de molens over te nemen. En er waren ook wel commerciële partijen die wel wilden uitstappen op dat moment. Je hebt echt 2 soorten ontwikkelaars in Windland. Ontwikkelaars die ook zelf willen exploiteren, die dus zelf stroom willen maken en verkopen. En je hebt ook ontwikkelaars die gewoon alleen maar willen cashen aan het eind van de ontwikkelperiode en dan verdwijnen. Vanaf dat moment konden wij 4-10% rendement aan de leden uitkeren. Dat is ook wat we van tevoren aan ze hadden beloofd op basis van de business case die we hadden gemaakt. Leden hebben in totaal, dat staat hier niet bij, van de 50 miljoen die we hebben geïnvesteerd was 10% geld van de leden nodig, bijna 10%. Dus we hebben 4,5 miljoen hebben we bij de leden opgehaald om de investering te kunnen doen. De rest van het geld kwam van de bank. En dat is ook redelijk normaal. Het is ook wel eens 20%. Maar wij hadden een beetje de mazzel dat we met 10% al de hele investering konden regelen. We hebben ook vanaf het eerste jaar hebben 10% kunnen uitkeren, dus de maximale rente. Dat had toen te maken eigenlijk met dat we gewoon in het goede jaar gebouwd hebben. Dus een beetje mazzel, dat weet je echt niet van tevoren als je een windmolen gaat ontwikkelen. Maar in het jaar dat wij konden bouwen was de subsidie nog relatief hoog en de investeringskosten waren laag. Dus er was toevallig net een prijsdaling geweest van nieuwe windturbines. In onze begroting zit jaarlijks ongeveer 700.000 euro voor de omgeving. Deels voor projecten die meer met leefbaarheid te maken hebben. Dat loopt via een omgevingsfonds en dat is wat de gemeente graag wilde. Dus dat fonds is ook niet van ons, dat zit in een aparte stichting, maar daar betalen we wel aan. En we hebben zelf een fonds opgericht van 600.000 euro per jaar, wat we weggeven aan de omgeving voor duurzame projecten. Dus we hebben als doelstelling in de statuten ook staan dat we niet alleen een goed rendement voor de leden willen realiseren, de leden die geïnvesteerd hebben, maar zeker ook in de omgeving nieuwe duurzame projecten willen kunnen financieren. En heel veel duurzame projecten hebben een zogenaamde onrendabele top. Daar moet geld bij om innovatie te stimuleren en om de eerste projecten te doen. En als het eenmaal succesvol is, dan krijg je meer schaal, gaan de kosten naar beneden en dan kunnen projecten zichzelf redden. We zijn ondertussen ook een tweede ontwikkeling begonnen in Overbetuwe, Neder-Betuwe. Dus we dachten ook van ja, we hebben veel geleerd. We weten hoe je dat coöperatief doet, die ontwikkeling. We zien daar veel voordelen in. En op een gegeven moment werden we gevraagd of we een ontwikkeling in Overbetuwe, Neder-Betuwe wilden overnemen. Daar zijn we ook in ingestapt, dus daar zijn we als coöperatie nu ook mede-eigenaar van. Dat ligt op dit moment een beetje stil, omdat die twee gemeenten willen wachten op de nieuwe normen die nu in Den Haag ontwikkeld worden voor geluid en dergelijke. Dus er gebeurt even niks, maar we hebben goede hoop dat dat volgend jaar weer verder gaat, die ontwikkeling. En we hadden vorig jaar een nog extra winst van 1,5 miljoen euro, waar we nieuwe plannen mee zijn gaan maken. En die 1,5 miljoen euro die is ontstaan omdat die stroomprijzen omhoog gingen. Vanaf november zijn die stroomprijzen ruim boven de garantieprijs die wij vanuit de subsidie krijgen, zijn die uitgestegen. Dus we kregen veel meer inkomsten dan we ooit op hadden gerekend. Vorig jaar is dat 1,5 miljoen geweest. Dit jaar verwachten we dat rond de 8 miljoen extra winst is die we dit jaar gaan maken op basis van de stroomprijzen van dit jaar. Dat maakt dan als coöperatie dat je ineens heel anders moet gaan nadenken. Want ja, we hadden daar nooit over nagedacht. Wat moet je nou met dat extra geld? Waarvan ik ook zeg, ja, eigenlijk hebben we daar helemaal geen recht op. Want het is over de rug van de consument. Want die moet uiteindelijk die hoge stroomprijs betalen. We konden dat niet rechtstreeks aan de mensen teruggeven. Omdat wij onze stroom hadden verkocht aan Green Choice. En Green Choice wilde niet aan een model meewerken waarin we ook die stroom direct aan de klant teruggeven. Dus ondertussen hebben we bedacht, dat moeten we dan maar zelf gaan doen. Dus we zijn nu onder andere met Argem, maar met meer energiecoöperaties in Nederland, een nieuw bedrijf aan het bedenken en aan het vormgeven, die wel in staat is om aan de omgeving stroom tegen kostprijs te leveren. Dat betekent wel dat die kostprijs er natuurlijk alleen maar is als het waait. Dus je moet wind hebben. Liefst heb je dus ook zonprojecten in een bepaald gebied, zodat je zoveel mogelijk 24/7 genoeg stroom kunt bieden. En dat lukt nooit helemaal. Dus je houdt stroom over, die moet je op de markt verkopen. Je komt stroom tekort en dan moet je op de markt bijkopen. Dus die kostprijs is nooit de vaste prijs voor de consument, maar wel een prijs die je kan beloven op het moment dat er genoeg stroom is. En dat is zeker een belangrijk deel van de week. Dus daarmee kun je de stroomprijs echt ook drukken. Dat wordt natuurlijk echt interessant als we verder gaan in de energietransitie. En dat is ook wel onze visie daarop. Op dit moment betalen jullie vooral veel te veel geld voor gas. En ook voor benzine en diesel. Maar dat zal in de loop van de tijd vervangen worden door elektriciteit. En op het moment dat we die elektriciteit lokaal opwekken en tegen kostprijs kunnen leveren aan de omgeving, zorgen we dus voor prijszekerheid en ook voor leverzekerheid van die energie in de toekomst. Nou, ondertussen is dat onze droom geworden. We hadden dat niet voorzien, maar dankzij het feit dat we eigenaar waren van ons eigen project en we zelf dus ja, in de hand hebben wat we met onze stroom gaan doen en ook geen aandeelhouders hebben die zeggen, ja, we willen het hoogste rendement voor ons aandeel. We hebben ook heel bewust tegen de leden gezegd, je krijgt maximaal 10% rendement op je investering. Dat vinden we eigenlijk al heel mooi. Vind ik al, eigenlijk persoonlijk vind ik het al iets te veel. Maar goed, we verdienen genoeg, dus het is ook niet erg. Maar de rest willen we reserveren juist voor een beter werkend energiesysteem. Dit is ook een hele nieuwe loting. In het filmpje zei ik het al. Dit is een foto van ons voedselbos, wat we 1 januari zijn begonnen. Dus we hebben ondertussen ook onze duurzaamheidsdoelstelling verbreed, ook naar landbouw. En we zoeken dus experimenten om ook in de landbouw te kijken hoe je dingen slimmer, beter en duurzamer kunt aanpakken. Ja, wat is nou het voordeel van dat je dit coöperatief doet? Kijk, een aantal dingen spreken vanzelf, denk ik, vanuit de tijdslijn die ik net heb toegelicht. Dus die lokale opbrengst, die hou je in het gebied. Het feit dat je zorgt dat je daar als community, als gemeenschap, eigenaar van bent, voorkomt dat het geld, de waarde, uit het gebied verdwijnt. Dus dat is in ieder geval een belangrijk uitgangspunt. Maar wat we ook hebben gemerkt, is dat omdat we zelf als burgers aan het stuur zaten, kon je ook heel goed met de mensen in gesprek die daar wonen, die andere belangen hebben in het gebied, die misschien bang zijn voor overlast, voor schade. Dat kan plantschade zijn, dat kan ook je gezondheid zijn. En juist door direct met elkaar in gesprek te kunnen zijn, lokaal, hebben we heel veel van de zorgen ook kunnen wegnemen, omdat die door de media nog wel eens worden opgeklopt en niemand meer weet wat hij nou moet geloven. En als je dat echt lokaal in het gebied met elkaar kunt bespreken, kun je dat in het redelijke houden. Krijg je een veel genuanceerder gesprek. Het houdt dus de discussie netjes. Hè? Burgers onder elkaar, buren onder elkaar. En transparantie en eerlijkheid is daarbij ook heel erg belangrijk. Ik ben de buren van de mensen die in het gebied wonen. Als directeur van het windpark. En het gaat mij dus aan het hart als iemand daar last van heeft. Dus dan probeer je er ook alles om dat te voorkomen of daar iets aan te doen als het gebeurt. Dit is ook wel een belangrijke. Windmolens zijn vreselijk groot. En in de beelden van de mensen zijn windmolens veel groter dan ze in werkelijkheid zijn, zou ik bijna zeggen. We hebben daar simulaties voor gedaan bijvoorbeeld. Dat zal vast in dit gebied ook nog gebeuren. En dan blijkt dat voor veel mensen geldt dat ze eigenlijk zeggen, ja, het gezicht kan ook wel meevallen. Natuurlijk niet als je heel dichtbij bent, hè, want dan zijn ze gewoon heel groot. Maar als je er iets verder vanaf bent, dan blijkt het beeld in het landschap eigenlijk wel mee te vallen. En de laatste is ook heel belangrijk. Om met de politiek ook direct contact te maken en daar de goede informatie te brengen. Uiteindelijk moet de gemeenteraad die afweging maken tussen, ja, vind je het redelijk dat bepaalde mensen daar last van zullen krijgen? Vind je het oké dat het landschap verandert? En ook, wat staat er dan tegenover? Dus zeggenschap, uiteindelijk over het uiteindelijke resultaat, is ook heel belangrijk. Hè? Dat je gedurende het hele proces mede aan het stuur zit. Of misschien wel helemaal. Wij werkten samen met commerciële partijen, die hadden natuurlijk een beetje ander belang dan wij. Maar in de praktijk waren we het over het algemeen heel erg eens over de koers die we binnen het project moesten voeren. Met dus veel inspraak van onze leden en van de mensen in de omgeving waar we mee in gesprek waren. Ik vertel dit omdat het naast financiële participatie, dus ook een participatie zonder even de financiën, ook een heel belangrijk ding is. En juist door de verantwoordelijkheid voor het project te nemen, kan je het beter maken. In ons geval is daardoor de business case ook heel goed uitgepakt en is dus ook de financiële participatie meegevallen. Hebben dus veel meer geld in het gebied kunnen houden. Dus die twee dingen die hangen samen. Nou, dan iets over die financiën. Hoe zit dat met een windmolen?
Even de vraag.
Ja.
Even het onderscheid. Ik moet meer die kant gaan staan, hoor ik. Wie kon er daar allemaal participeren en wie profiteert van het omgevingsfonds? Misschien goed om dat nog even toe te lichten. Hè? Omdat we hebben hier nu mensen uitgenodigd die in het gebied wonen of in de directe omgeving van het gebied. Ik hoor in jouw verhaal dat eigenlijk alle inwoners kunnen profiteren. Kun je daar nog even Want dat komt volgens mij verder op in jouw presentatie niet terug. Misschien goed om dat nog even toe te lichten.
Ja, de bedragen komen nog wel terug, ja. Maar het is goed dat je het vraagt. In de ontwikkeling van ons windpark was het zo dat in de ontwikkelfase ga je al geld uitgeven als ontwikkelaar en dus ook als coöperatie als je mede-eigenaar bent. Toen al konden de mensen in de omgeving lid worden en mee investeren. Dus geld inleggen via de coöperatie en daar rendement op krijgen. Dat stond open voor iedereen. En in de exploitatiefase hadden we nog veel meer geld nodig. Dat staat eigenlijk op deze slide, om wat voor bedragen dat dan gaat. Dus we hebben toen we financial close gingen bereiken, hebben nog veel meer reclame gemaakt voor doe mee, leg je spaargeld in dit project. We hebben vergunning, dus je kan het in principe niet meer tegenhouden. Het is een beslissing van de gemeenschap. Dus ook de mensen die tegen waren in de ontwikkelfase hebben heel expliciet uitgenodigd om ook mee te doen. Nadeel natuurlijk is dat je wel alleen mensen kan trekken die ook geld hebben. Hè. En als je de eerste bent in een gebied, dan hebben we ook echt wel wat hoop mensen gehad die hun wenkbrauwen fronsen. Zo van, ja, wat zijn dit voor figuren? Hè? Dus het vertrouwen in dat het ook een goede investering was, dat was nog niet bij iedereen aanwezig. Dat is ook waarom we daarnaast gezegd hebben, we willen geld stoppen in een omgevingsfonds, waar in een kring van 3,5 kilometer rondom de locaties sociale, maatschappelijke projecten vanuit ondersteund kunnen worden. En we hebben gezegd, we gaan ook iedereen die met duurzaamheid aan de slag wil, die gaan we ook geld geven. Dus dat waren de verschillende gedachten vooraf. De gemeente die heeft dat begeleid. En je maakt van tevoren in contracten met de gemeente ook, moet je bepaalde randvoorwaarden moet je aan voldoen. Achteraf vond ik dat die gemeente dat eigenlijk vrij bescheiden opzette. Want het omgevingsfonds bij ons vind ik relatief klein. Vanuit dat omgevingsfonds krijgen direct omwonenden ook nog een directe vergoeding. Dat gaat in een straal van 1200 meter rondom de windmolens. Afhankelijk van de afstand krijgen mensen een bedrag per jaar. En dat is een bedrag tussen de 100 en de 300 euro per jaar. Dat is niet veel, hè? Nee. Maar dat kun je dus vooraf met elkaar afspreken. Hè? Dus uiteindelijk moet je natuurlijk wel zorgen dat doordat je te veel beloofd aan de omgeving, de business case überhaupt onderuit gaat. Maar ik kan jullie wel zeggen dat in de business case van windmolens, zeker omdat ze nu weer aan nog grotere windmolens denken dan wij gebouwd hebben, dat er echt wel ruimte is om ook naar de mensen die in het gebied wonen een behoorlijke vergoeding te geven. Daar kom ik zo op een slide trouwens ook nog op terug. Dus nu gaat het er even om ook te snappen van hoe zit nou de financiën van de windmolen in elkaar. Dat als je mee wil doen of als groep, als gemeenschap gaat zeggen, nee, wij willen dat wel, zo'n coöperatie die mede-eigenaar is, dat je ook weet waar je aan begint. Want het is echt niet zo dat je dat helemaal zonder risico doet. He, als je mee gaat ontwikkelen, ga je ook mee risico nemen. Ja. Er staat in de ontwikkelfase.
Ik ben eigenlijk benieuwd, het begrip hoog risico. Is het een risico net zo groot als het geld brengen naar het casino?
Het is geen loterij, want je hebt er natuurlijk zelf ook wel wat invloed op. Maar wij hebben in de beginfase, dus tot aan de vergunning en tot aan financial close, hebben we altijd tegen onze leden en tegen de mensen gezegd, nou, we willen graag dat je meedoet, we hebben geld nodig. Maar als we geen vergunning krijgen, dan ben je geld kwijt. Dus dat risico loop je, en dat geldt voor projectontwikkelaars ook, als je in de ontwikkelfase meedoet, dan kun je je geld kwijtraken. Daar stelden we natuurlijk ook wel tegenover. Daar hebben de leden samen ook heel lang over nagedacht. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die risico nemen, daar ook voor beloond worden als het wel slaagt? Dus daar is een heel model voor ontwikkeld, dat ga ik nu niet uitleggen. Maar afhankelijk van hoeveel risico je had gelopen in de voorfase, kreeg je een bonus op je investering. Dan zeggen we natuurlijk tegen mensen, dat moet je niet doen als dat je pensioen is. Hè? Je moet je pensioen niet in de waagschaal stellen. Dus in die zin is het vergelijkbaar met het casino. Dat doe je alleen met geld wat je ook kan missen. Hè? Want in het casino weet je bijna zeker dat je het kwijtraakt, zou ik bijna zeggen. Gelukkig was dat bij ons niet zo, want de gemeente had al een zoekgebied. Nou, dan heb je al een redelijke zekerheid dat er in ieder geval windmolens gebouwd gaan worden. Je weet misschien nog niet precies hoeveel en hoe hoog en hoeveel je ermee kan verdienen. Maar dat ze er komen is natuurlijk al een behoorlijke kans. Dus casino is overdreven. In de exploitatiefase, dat is het meeste geld, 95% van het geld wat er nodig is, dan is het risico laag. Je weet vrij goed van tevoren, als je een windmolen koopt, wat die gaat opbrengen in de loop van de eerste 15 jaar. Er is ook een garantie van de overheid dat als de stroomprijs heel laag is, dat dat wordt aangevuld. Op dit moment wordt die subsidie niet besteed, omdat de prijzen hoog zijn. Maar je wil ook je verzekeren tegen lage prijzen. En dat doet in Nederland doet de overheid dat voor je. Dus het exploiteren van de windmolen heeft relatief een laag risico. En dat betekent dus dat je daar best wel je spaargeld voor kan inzetten. En dan ook echt een leukere rente krijgt dan je bij de bank zou krijgen. Dus dat is wat je eigenlijk wil bereiken. Dat je, als het grote geld moet komen, zoveel mogelijk mensen uit de gemeenschap ook hun spaargeld erin kan laten stoppen. Wij hadden een hele laag drempel. Iedereen kon vanaf 50 euro kon die meedoen. En kreeg daar ook rente op. Dus we hebben grote, kleine leningen. Gemiddeld was het best hoog. Gemiddeld hebben bij ons mensen in de exploitatiefase ongeveer 8000 euro ingelegd. Dus dat viel ons mee. We hadden verwacht dat het bedrag gemiddeld kleiner zou zijn. Dus kennelijk zit er toch best wel veel spaargeld bij mensen. En als je eenmaal maar het vertrouwen hebt opgebouwd dat je samen ook een goed project hebt, dan durven mensen dat geld er ook wel in te steken. Sindsdien is dat vertrouwen bij ons ook erg toegenomen. We hebben voor Overbetuwe hadden we ook geld nodig, voor het Laadplein hadden we geld nodig. Op dit moment is het zo dat als wij een nieuwe lening uitschrijven in het gebied, dan is die binnen twee, drie weken is die vol. Dus we hebben ondertussen in de gemeenschap vertrouwen opgebouwd. Dus zo'n eerste project is ook een basis voor volgende projecten. Waarin je eigenlijk een collectieve spaarpot hebt die je in het gebied inzet voor projecten waar rendement ingemaakt kan worden. Heb ik hem helemaal besproken? Ja, dat is nog wel een belangrijk punt. En dat ga ik in het volgende plaatje nog wat verder uitleggen. Er is ook in de exploitatiefase, wordt er in de economische wereld altijd een ontwikkelwinst gemaakt. En dat zit zo dat de waarde van een project waarvoor je het zou kunnen verkopen op de markt, wordt niet bepaald door het geld wat je erin gestopt hebt, maar bepaald door het geld wat je ermee kan verdienen. En als het dus zo is dat je met relatief weinig geld een project kan realiseren wat een groot verdienvermogen heeft, dan stijgt de waarde van je project in één keer met enorme percentages. Bij ons was het zo dat we als coöperatie ongeveer 500.000 hebben geïnvesteerd in de ontwikkelfase met geld van de leden. De waarde van onze vergunning, hadden we nog niks gebouwd, was op papier 16 miljoen euro. Wij hadden onze vergunningen op de markt kunnen verkopen. Omdat we wisten wat de opbrengst van het project zou zijn, willen mensen daar grote bedragen voor betalen. Omdat ze dan weten, ik kan gedurende 15 jaar daar een bepaald rendement op maken. Dus de economische waarde van een project wordt bepaald door de toekomstige opbrengsten, niet door wat het gekost heeft. En dat is eigenlijk wel een heel bijzonder verschijnsel. Ik heb dat ook aan onze bestuurders en onze leden heel vaak moeten uitleggen, omdat we als gewone burgers helemaal niet zo denken. Maar als je aan zo'n project begint, moet je wel zo gaan denken. En dit is een grafiek die dat wat verder weergeeft. Op de linkeras zie je de waarde. Dat is de rode lijn. In de loop van het project neemt die toe. Elke keer als je in de ontwikkeling weer een stapje hebt gezet, wordt de kans dat je het project gaat realiseren wordt groter. En in het begin zijn de kosten laag, maar langzamerhand moet je ook meer investeren. En je ziet dan ook bij de bouwfase dat het meeste geld erin moet. Je ziet tegelijk dat het risico dat het project helemaal gaat stranden afneemt in de loop van de tijd. Elk volgende stapje wat je in de ontwikkeling hebt gedaan, brengt het doel dichterbij. En uiteindelijk heb je in de exploitatiefase maar heel weinig kosten. Want de investering in de windmolens die heb je al gedaan. Maar het toekomstige verdienvermogen, en dat is die economische waarde, die is juist nog heel erg groot. Omdat je kunt met zo'n ding gewoon 20 jaar stroom maken en je hebt geen inkoop. Je hoeft niet, je kunt gewoon van de wind leven. Het verschil tussen die kosten die je hier maakt en de waarde die dus hoog zit, en dit is een schematische voorstelling hoor, het is niet op schaal, maar het is om het principe duidelijk te maken. Dit verschil daartussen, dat hou je als coöperatie in je zak. Terwijl wat projectontwikkelaars doen, die gaan, voordat ze gaan bouwen, gaan ze eigenlijk deze waarde al verkopen. En dat is wat je voorkomt door in de ontwikkelfase ook eigenaar te zijn. Want dan hou je dat in je zak. Nee. Ik ken ook coöperaties die pas op dit moment eigenaar worden van een project. Dus dat is dan op het moment dat er gebouwd wordt. En die moeten dus die waarde betalen. Die betalen dus veel meer voor het project dan als je al van het begin af aan eigenaar bent geweest. En dit verschil maakt dat wij nu zo rijk zijn als Betuwe Wind coöperatie. Dat geeft dus gelijk mij, dus ook mijn advies gelijk aan jullie, van als je ziet aankomen of je bent er sowieso voorstander van dat die windmolens er komen, zorg dan ook dat je mede-eigenaar bent, want dan kun je ook die ontwikkelwinst daarmee van profiteren. Deze sla ik even over, want dat is niet het belangrijkste voor deze avond. Wat nog een heel belangrijke rol speelt, bij jullie ook, dat zijn de grondeigenaren. In het gebied zijn natuurlijk een heleboel mensen die grond hebben en die daar niet zomaar door jullie een windmolen op laten zetten. Dus die willen daar een vergoeding voor hebben. Wat je vaak ziet in projecten in het verleden, was dat projectontwikkelaars en grondeigenaren eigenlijk met de ellebogen probeerden om hun eigen land naar voren te schuiven ten koste van de buurman. Dat was een competitie. En de laatste jaren zijn we daar eigenlijk van afgestapt. De gemeente zegt dat ook vaak, dat willen we niet. We willen niet dat onze ruimtelijke ordening en zoiets belangrijks maatschappelijk als duurzame energie een steekspel wordt van ellebogen. Dus een slimme gemeente, dat heb ik tegen deze gemeente ook al gezegd, die zorgt ervoor dat in het beleid ook opgeschreven is dat er zogenaamde grondsocialisatie moet plaatsvinden in het gebied. Dat betekent dat als er 5 windmolens komen, dat iedereen die in het gebied grond heeft, daar in principe ook van zou moeten kunnen profiteren, als die tenminste van tevoren ook zijn grond beschikbaar stelt. En als er veel grond beschikbaar is, kun je met de gemeenschap ook het goede ontwerp maken. Dat wordt straks de volgende fase van jullie project. Als er eenmaal randvoorwaarden zijn vastgelegd, dan begint het ontwerp. En dan wil je natuurlijk graag dat alle grond die er in het gebied is, meedoet in dat ontwerp, mee kan doen. En daarvoor moet je dus socialisatieafspraken maken. En dat bestaat eruit dat er, en dat doen de grondeigenaren gewoon samen met elkaar, hè, en met de mensen die ook in het gebied wonen. Een voorbeeld is, dit is ongeveer wat er in Culemborg is gebeurd bijvoorbeeld. Daar werd afgesproken dat wie uiteindelijk in die end een paal op zijn land krijgt, die krijgt die palen samen, die krijgen de helft van het totale budget voor grondvergoedingen. Dus de helft van het geld gaat naar de palen. 30%, 25% gaat naar wie ook land heeft ingebracht. Die heeft dan wel pech dat hij geen paal op zijn land krijgt, maar per hectare is het toch een vergoeding voor het feit dat je je grond wel beschikbaar had gesteld. En direct omwonenden, en dan moet je natuurlijk afspreken in wat voor straal dat dan is, kunnen ook direct mee profiteren. En dat noemen we dan compensatie. Het feit dat jij in het gebied woont en die windmolens vlakbij krijgt, dat is een compensatievergoeding. Die, omdat je toch je omgeving behoorlijk verandert. En dat kun je eventueel nog af laten hangen van de afstand tot windmolens. Dus dit is typisch wat we compensatie noemen. Het hoeft niet in deze percentages. Je ziet het in elk gebied anders. Maar vroeger was het 90% paal, 10% misschien voor de omwonenden. En wie grond had maar geen molen, die had pech. En daardoor zijn in sommige gebieden in Nederland zijn er echt heel, ja, sociaal gezien heel vervelende dingen gebeurd. Dus de gemeente doet er ook goed aan om dit principe ook gewoon in het beleid op te nemen.
Ik heb een vraag, Gerlach, uit de zaal.
Ja, uit de zaal.
Even aanvullen op dat laatste. Wat doen jullie als grondeigenaren hier achterin?
Ja.
Wat doen jullie als grondeigenaren al contracten hebben getekend?
Ja, dat is natuurlijk een goeie. Kijk, als er al contracten getekend zijn, en waarschijnlijk in dit gebied is dat vast ook al gebeurd. Kijk, als een gebied op de kaart staat en in beeld is voor de rest, dan beginnen de commerciële jongens al te lopen, zeg maar. Dan zul je, en als de gemeente er beleid voor heeft, dan zal dat contract moeten worden aangepast. Hè? Omdat je er uiteindelijk toch samen uit wil komen. En dan ligt het dus aan wat er in dat contract staat, wat er dan precies wordt, hoe het wordt geregeld. En ik heb dat bijvoorbeeld in Culemborg meegemaakt, dat er al contracten lagen. Toen kwam de gemeente met beleid. En toen moesten de boeren samen toch opnieuw met elkaar in gesprek over hoe ze dat zouden oplossen. Het is niet altijd makkelijk. Dat heeft in Culemborg echt al ook even geduurd, voordat er een nieuw model was gemaakt samen waar iedereen tevreden mee was. Dus dat is een onderdeel van het overleg wat je in het gebied nodig hebt. Dit is een plaatje wat van ons project in 2015 is gemaakt. Oh, je hebt nog een vraag? Oké.
Okay. Even een paar slides terug. Vertelde u dat er als fictief een inbreng zou zijn van €8.000?
Ja,
daar
gemiddeld.
Gemiddeld. Ja. Dan gaf u aan een rendement fictief van 10% maximaal. Nou, dat is denk ik vrij hoog, hè, gezien de hoge bouwkosten die nu ook komen. Hè, en de rechter die onlangs besloten heeft dat er met die stikstof dat een vertraging oplevert. Dus laten we uitgaan van 5% rendement, wat meer realistisch is. Als mijn rekensommetje klopt, dan duurt het als je €8.000 legt 17 jaar voordat je €8.000 terugverdient. Klopt dat?
Dat is een hele goede vraag. Bij ons, wij werken met een lening. Dat betekent dus dat die 10% is rente. Daarnaast krijg je ook aflossing. Dus je krijgt elk jaar een stukje aflossing naarmate de windmolens afgeschreven worden. En dat betekent dat je rente elk jaar wat minder wordt. Hè, want de restsom van je lening die daalt, omdat er elk jaar wat wordt afgelost. Maar het is dus niet rendement zoals je dat bij aandelen kent. Hè, want, dus dat is een goede vraag als onderscheid. Het gaat om een lening. Hè, dus wij lossen ook af. Ja. Maar dat is in ons rekenvoorbeeld zo. Elke coöperatie maakt daar zijn eigen keuze in.
Ja, maar als u mijn gedachtegang even volgt, waar kom je dan uit? Ongeveer. Wanneer heb je dan je geld weer terugverdiend? Je inleg?
Wij hebben een niet helemaal lineair aflossingsschema. In het begin wat minder en verderop wat meer. Maar het betekent dat als je 10% rente krijgt, dat je Sorry?
Nee, geen 10%. Dat is natuurlijk niet realistisch. Laten we eerlijk blijven. Moet wel even realistisch blijven en op 5-6% blijven zitten. Waar kom je dan op uit?
Als je 5, dan kom je op een jaar of 12 uit. Dat je geld terug hebt. En de jaren daarna is winst.
Ja. Dus die eerste 12 jaar verdien je eigenlijk niks?
Nee, dan krijg je ook de rente en de aflossing in die 12 jaar.
Ja, maar het duurt dus 12 jaar voordat je €8.000 terug hebt verdiend.
En daarna krijg je nog 3 jaar.
Nee, het duurt 12 jaar voordat die €8.000 is afgelost. Maar gedurende die 12 jaar krijg je wel rentevergoeding op het bedrag wat je hebt ingebracht. Dat is wat je verdient. En of dat nou 5% is of 10%, dat is wat je verdient.
Ja, nu zijn we even aan het hoofdrekenen. Ik denk dat aan de mensen voorbij gaat. Kijk, ons voorbeeld gaat erom dat we rente uitkeren over de restsom van de lening. En we lossen de lening ook af. Dus je krijgt gemiddeld over het geld wat je hebt uitstaan bij ons. In ons geval 10%, maar dat kan ook 5 of 6% zijn. Daar hebt u helemaal gelijk in.
Ja, wat me een beetje stoort aan uw presentatie, dat u een heel mooi verhaal vertelt over potentiële rendementen, terwijl u geen enkele garantie kunt geven over deze rendementen. Dus ik vind wel dat u ook hier de mensen hier in deze zaal moet wijzen op de risico's die er zijn. En dat er dus geen enkele garantie gegeven kan worden aan deze mensen die hier zitten over een mogelijk rendement, want dat weet u helemaal niet.
Daar hebt u helemaal gelijk aan. Hè? Kijk, je weet het rendement pas vrij goed op het moment dat je gaat bouwen. He, want dan weet je wat het allemaal moet gaan kosten, dan heb je alle offertes. En het meeste geld is dan ook pas ingelegd door de mensen. He, dus dan weet je waar je aan begint, welk risico er is. En het is zeker niet zo dat alle projecten net zoveel rendement hebben als wij. Ik ken meer projecten. Daarom sta ik hier ook niet om jullie te beloven dat het 10% gaat worden. Maar je mag ervan uitgaan dat je alleen maar gaat bouwen als je in de buurt van de 5, 6% rente sowieso kan uitkeren. Want anders krijg je ook geen geld. Je moet de mensen wel een goed beeld voorschotelen over wat voor project je bij de kop hebt. En ik maak ook mee dat er sommige projecten echt in zwaar weer zitten. Die zijn wel ontwikkeld, hebben ook vergunning, maar ze kunnen niet de business case afkrijgen. Dus dat is een risico wat in het project zit. Maar als er gebouwd wordt, dan mag je ervan uitgaan dat je voor de leden van de coöperatie die het geld inbrengen, rond de 5-6% zal je altijd halen.
Heb je hier nog een vraag?
Is dit jouw laatste sheet?
Dit was nog niet mijn laatste slide. Maar dat geeft niet. We mogen gewoon vragen ingaan.
Ja.
We kunnen altijd ook na de pauze nog even kijken of we alles wel
daar is dan besproken hebben. Vooraan.
Ja, over dat rendement. Is het niet veel slimmer om dat geld gewoon te investeren in je eigen huis? Met zonnepanelen, warmtepomp. En dan heb je volgens mij je eigen hand daarin. En dan is het rendement vele malen hoger. En heb je dat risico ook niet. Je huis wordt er ook nog meer waard van.
Ik denk dat dat een persoonlijke afweging is. He, dus ik denk dat het zeker verstandig is om ook in je eigen huis te investeren. He, deze week stond in de krant dat als je een energetisch slecht huis hebt, dan is hij nu al 50.000 euro minder waard. He. Dus als je huis lek is, he, qua warmte. Dus het is zeker verstandig om ook je eigen huis op orde te hebben. He, dus het project is wat de investering betreft zeker afhankelijk van de mensen die nadat ze dat gedaan hebben nog geld over hebben. Dat is waarom wij nu ook kijken naar hoe kunnen we die stroom ook lokaal tegen kostprijs wegzetten. Dat is een nieuw verschijnsel, wisten we niet toen we aan het ontwikkelen waren. Op dit moment maken wij stroom voor 8 cent. Dat is wat het ons, alles met elkaar, winst, zelfs omgevingsfonds, duurzaamheidsfonds, wat we hebben, alles inbegrepen, kost de stroom 8 cent. Daar zijn wij tevreden mee. Als wij het voor 8 cent aan de omgeving kunnen verkopen, dan zijn we hartstikke blij. Terwijl jullie betalen op dit moment, nou wat is het, 40, 50, 80 cent. Jij bent energie-neutraal. Nou, dan heb je het echt goed voor elkaar. Dus, maar dat kunnen denk ik lang niet iedereen zeggen die hier zit.
Ik mis dat hele verhaal in deze transitie. En dat gaat niet specifiek over deze avond. Maar de gemeente is daar in mijn ogen veel te weinig mee bezig om dat van de grond te krijgen. Dat mensen op deze manier hun geld kunnen gaan investeren via fondsen, weet ik veel wat. Het is veel te weinig aandacht. Kijk, wij zitten niet als bewoner van zoekgebied K, tenminste ik niet en een aantal mensen met mij niet. Wij zitten niet te wachten op deze windmolens in onze achtertuin. Er zijn alternatieven en die zou ik heel graag benut en berekend willen zien.
Ja. Nou, ik denk dat dat een hele goede vraag is en dat het ook heel belangrijk is dat de gemeente of wie er maar aan de slag gaat in dit gebied, dat die dat ook goed duidelijk maakt. Maar het is inderdaad buiten het onderwerp van vanavond. Daar was Erik heel streng over aan het begin. Ja. Maar ik vind het zeker een goed punt. Ja. Zijn er andere vragen nu?
Als over een jaar of 5 alle plannen zijn gerealiseerd, dus windmolens, zonneweides, dan is er straks zoveel stroom. Wat doet dat met de prijs van de stroom? Dan wordt de stroom eigenlijk bijna niks meer waard. En dat is overcapaciteit. Uw plan, als ik uw plan zo'n beetje hoor, ik vergelijk het altijd een beetje met de woekerpolissen die in de jaren 90 zijn ontstaan. En hier wordt toch heel mooi gebracht en straks dan draait het niet. En dan zit je als initiatief of als investeerder en grijp je helemaal mis.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk zeker een punt van aandacht. En dat is ook een beetje buiten de orde van deze avond. Maar als je het goed doet, dan heb je dus echt een goede berekening gemaakt van wat is de toekomstige vraag van energie. En dan heb je ook een goede mix van zon- en windenergie en eventueel nog een beetje waterkracht, wat ook een beetje kan in Nederland. Een goede mix van bronnen samengesteld. En je bent ook flink aan de slag geweest met opslag en met vraagsturing noemen wij dat. Dat doen wij met ons laadplein. De accu's die wij in de bouw gaan opladen, dat doen we 's nachts. Als er weinig vraag is naar energie, dan hebben we ook genoeg vermogen uit het net. Dus 's nachts wordt de stroom uit het net gehaald die overdag wordt gebruikt om het werk uit te voeren. Dus dan ga je ook zorgen dat per uur vraag en aanbod met elkaar in evenwicht is. En dat is zeker een puzzel. Ik denk juist ook de restregio, als het goed is, daarover nadenkt. En ook de provincie en het Rijk. Over wat is nou die goede verhouding van al die ontwikkelingen om te zorgen dat je niet de hele tijd hebt dat het ene moment de stroom 2 euro is en het volgende moment een negatieve stroomprijs hebben. Dus een heel belangrijk vraagstuk van de hele energietransitie. Hoe zorg je dat alles in evenwicht met elkaar gaat groeien?
Even gelet op de tijd. Het is nu 9 uur. Was eigenlijk bedoeld om pauze. Nu pauze te hebben. Is er nog een hele dringende vraag? Ja.
Aan het begin vertelde u dat er een samenwerking is met commerciële partijen. Dat begrijp ik. En dat er zeg maar, mensen zijn, of commerciële partijen zijn, die meegaan in de exploitatie. En cashers. Nou kan ik mij voorstellen dat als die twee partijen, dat de eerste partij best wel prettig is om in samen te werken, maar de andere partij die heel graag veel geld wil verdienen, dat het veel minder prettige partij is om mee te werken. Kunt u daar wat over vertellen? Want ik zie u heel wat ja knikken.
Ja, nou je beeld, wat je schetst, is helemaal terecht. Hè? Dus, en wij, gelukkig hebben wij in het begin, toen wij nog van niks wisten, goed advies gehad van Energie Samen, dat is de landelijke vereniging van energiecoöperaties, die dit al vaker bij de kop hebben gehad. Dus die 2 jaar praten die we nodig hebben gehad voordat ze konden beginnen, was ondertussen om in contracten helemaal precies te beschrijven wat er zou gebeuren als een ontwikkelaar wil cashen. Hè? En we hebben er dus voor gezorgd dat wij in ieder geval konden cashen voor ons eigen gedeelte, hè, van het park. En er is inderdaad 1 ontwikkelaar uitgestapt. Ik weet dat die heel, ik weet niet hoeveel, maar ik weet dat die heel veel geld ontvangen hebben. Die hebben hun ontwikkelde project, 5 windmolens, die onze buren dus verkocht aan een Japans energiebedrijf. Dat is nu onze buurman. Nou, die Japanner is tevreden met een bescheiden rendement. Ik denk dat ze ongeveer 5% verdienen op de prijs die ze betaald hebben voor het park. Daar zijn ze tevreden mee. Wij maken op dit moment ruim 30% op het eigen vermogen wat we in het park hebben zitten. Dat is dus het verschil, dat wij blijven zitten en die andere eigenaar eruit is gestapt. Dus we hebben van tevoren in de contracten gezorgd dat we alles, overal zelf, ons deel van het park helemaal eigen zeggenschap over hadden. Waar gaat de stroom naartoe? Welke bank mag bij ons meedoen? Hoe gaan we met de rente om? Wat beloven we? De kabels naar Liander zijn ook apart. Dus alles is apart. Hè? Dus die 7 windmolens kunnen we helemaal zelfstandig exploiteren. En zoiets zal hier ook moeten gebeuren, denk ik. Wij houden de commerciële partijen buiten de deur. En waar het kan, werken we met ze samen. Want ze hebben vaak wel kennis, soms ook macht, omdat ze al grond onder contract hebben. Dus als coöperatie moet je gewoon proberen goed met ze samen te werken. Ja.
Misschien voordat we naar de pauze gaan, dan nog even goed om te benadrukken dat de percentages, de rendementen, de verdeling over wie je een paal krijgt en hoeveel procent van de opbrengst, is in jullie situatie. Hè? Ja. Dat betekent dat als we er hiervoor kiezen, dat we eigen keuzes daarin kunnen maken.
Zeker.
Dat is 1. Het tweede is misschien nog goed om even samenvattend, voordat we de pauze ingaan, te kijken van, heb ik het goed dat er een aantal manieren zijn waarop het geld terugkomt naar het gebied. Dat is als je hebt geïnvesteerd, hè, dan krijg je rendement en aflossing. Er is een gebiedsfonds, hè, ook daarvan kun je bepalen van hoe groot is dat en waaraan moet dat worden besteed. Je had het over een vergoeding, hè, en je had het over een vergoeding voor de grondeigenaren. Zijn dat de 4 manieren, zeg maar, los even van de bedragen en de percentages,
wij hebben
zoals,
dan ook
zoals
nog
jullie dat hebben gedaan?
Nee, we hebben dan ook nog het duurzaamheidsfonds.
Ook nog
dus duurzaamheidsfonds. Wij stimuleren ook duurzame projecten in de omgeving.
Ja.
We gaan in de toekomst, en we gaan dus zelf ook nieuwe bedrijven opzetten, zoals het Voedselbos, die ook weer in de regio weer een bepaald economisch effect hebben.
Oké. Okay. Goed.
Dus het is een heel breed palet eigenlijk.
Heel breed palet. Goed. Ja. Misschien goed om nu te pauzeren. Volgens mij zijn we redelijk op tijd. 9 uur hadden we gezegd. Ik zou u willen vragen om 8:45 weer op uw plek te gaan zitten. Gaan we dan verder met het tweede deel van het programma. Ja.